Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in het bijna voorbijgegane jaar 2020 werd een viertal gemeenteleden uit ons midden weggenomen. Wanneer we vanavond naar hun namen horen, is dat met het gebed of de Heere de rouwdragende wil vertroosten en krachten wil schenken, en of de Heere de roepstem wil heiligen aan ons aller hart. Op 4 januari overleed zuster C. van Dijk van Oostende in de leeftijd van 100 jaar. Op 7 januari overleed zuster J.C. Kramer-Kortem eveneens in de leeftijd van 100 jaar. Op 27 januari overleed zuster J.A. Harreman den Braber in de leeftijd van 87 jaar. En op 17 april overleed broeder J. Noordzee in de leeftijd van 97 jaar. Gods woord leert het ons, en het is ook in het sterven van deze gemeenteleden bewaarheid, want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Wij willen gaan zingen van Psalm 103, het 8e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven welsierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. En wat er verder volgt. De schriftlezing op deze oudejaarsavond is uit het boek van de profetieën van Jesaja en daarvan het 21ste hoofdstuk. Jesaja 21 zal u worden voorgelezen.
De last der woestijn aan de zee. Gelijk de wervelwinden in het zuiden heen doorgaan, zal hij uit de woestijn komen uit een vreselijk land. Een hard gezicht is mij te kennen gegeven. De trouweloze handelt trouwelooslijk en de verstoorder verstoort. Trek op, o Elam, beleger ze, o Medië. Ik heb al haar zuchting doen ophouden. Daarom zijn mijn lendenen vol van grote krankheid. Bange weeën hebben mij aangegrepen, gelijk de bange weeën van een die baart. Ik krom mij van horen. Ik word ontsteld van het aanzien. Mijn hart dwaalt. Gruwen verschrikt mij. De schemering waar ik naar verlangd heb, stelt hij mij tot beving. Bereid de tafel. Zie toe, gij wachter. Eet, drink. Maakt u op, gij vorsten. Bestrijkt het schild. Want aldus heeft de Heere tot mij gezegd. Ga heen. Zet een wachter. Laat hem aanzeggen wat hij ziet. En hij zag een wagen. Een paar ruiters, een wagen met ezels, een wagen met kemels, en hij merkte er zeer nauw op met grote opmerking. En hij riep een leeuw, Heere, ik sta op de wachttoren geduriglijk bij dag en op mijn hoede, zet ik mij ganse nachten. En zie nu, daar komt een wagen mannen en een paar ruiters. Toen antwoordde hij en zeide, Babel is gevallen, zij is gevallen. En al de gesneden beelden harer goden heeft hij verbroken tegen de aarde. O mijn dorsing en de tarwe mijns dorsvloers, wat ik gehoord heb van de Heere der Heerscharen, de God Israëls, dat heb ik jullie aangezegd. De last van Duma. Men roept tot mij uit Seir, wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? De wachter zeide, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Wilt gij lieden vragen? Vraagt. Keert weder. Komt. De last tegen Arabië. In het woud van Arabië zult gij lieden vernachten, o gij reisgezelschappen van Dedanim. Komt de dorstige tegemoet met water. In de inwoners des lands van Thema zijn de vluchtende met zijn brood bejegend. Want zij vluchten voor de zwaarden, voor het uitgetrokken zwaard en voor de gespannen boog en voor de zwaarigheid des krijgs. Want alzo heeft de Heere tot mij gezegd, nog binnen een jaar, gelijk de jaren eens dagloners zijn, zo zal al de heerlijkheid van Kedar ten onder gaan. En het overgebleven getal der schutters, de helden der Kederenen, zullen minder worden, want de Heere, de God Israëls, heeft het gesproken. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking op deze oudejaarsavond vindt u in Jesaja 21 en daarvan het 11e en 12e vers. Daar luidt Gods woord en de tekst. De last van Duma. Men roept tot mij uit Seir. Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? De wachter zeide, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Wilt gij lieden vragen? Vraagt. Keert weder. Komt. Tot zover Gods woord en de tekst. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wanneer u ons op deze oudejaarsavond onder uw woord brengt, hier in de kerk met een deel van de gemeente, thuis waar anderen meeluisteren, dan past het ons om uw grote naam allereerst eerbiedig dank te zeggen. Want u hebt ons willen sparen. Voor het jaar dat achter ons ligt geldt dat uw trouw alle morgen nieuw was. U hebt niet gedaan met ons naar onze zonde, want dan hadden we vanavond niet meer in de kerk geluisterd, of dan waren we niet thuis met deze dienst verbonden. U bent nog langmoedig, geduldig geweest over onze jonge of misschien wel oude leven. En Heere, nu bidden wij of we dat ook echt mogen zien. Met ons hart mogen beseffen. En of u ons daar klein onder wil maken vanavond. En wanneer u ons dan vanavond nog één keer in dit bijna wegstervende jaar bij uw woord brengt, dan bidden wij of u dat woord wil zegenen aan ons hart. Het woord van een wachter in de nacht. Maar ten diepste het woord van u. En geeft u, Heere, dat het ons hart mag raken. U weet wat we in dat opzicht nodig hebben, want u bent de grote kenner van ieders hart. U weet ervan als ons hart nog gesloten is voor u. Heere, wil u het dan openen? Wilt u door het krachtige werk van uw Heilige Geest toegang verschaffen tot zondaarsharten, ook vanavond? Als het anders is in ons leven, Heer, en u in ons hart bent komen wonen en werken, wil u dan geven dat uw werk ook versterkt mag worden. Uw kinderen kunnen na ontvangen genade, ook als ze mogen weten hoe u kwam en hoe u alles licht maakte in hun duisternis, zichzelf weer zo in het donker brengen, zodat de woorden van de tekst ook op hun leven van toepassing kunnen zijn. De morgenstond is gekomen en het is nacht. En Heere, als het zo is, dan bidden wij, wil u dan bij u vandaan het opnieuw licht maken. Ontdekkend licht, zodat we zien hoe het komt, dat het donker geworden is. Maar ook vertroostend licht. Heere, we dragen elkaar hartelijk aan u op. We bidden of u wil zijn met hen voor wie het achterliggende jaar een moeilijk jaar was. Een verdrietig jaar. En dan denken we aan de familieleden van hen wie namen genoemd werden. 4 oudere gemeenteleden die door u lang gespaard werden en op een hoge leeftijd mochten komen, maar die toch ook de weg gingen van alle vlees, zoals uw woord het noemt. En ze laten een lege plaats achter in de kring van hun kinderen en kleinkinderen of andere familieleden. Heere, wij bidden, geeft u dat wanneer we vanavond in omstandigheden van gemis en van verdriet verkeren, de uw troost door genade mogen ontvangen, schenkt u die troost. En wilt u met alle rouwdragenden zijn onder ons. Niet alleen de familieleden van hen wie namen werden genoemd, maar het kan zo lang geleden zijn dat een geliefde van onze zijde werd weggenomen. Maar hoe kunnen we hem of haar missen, Heere? Weest u dan met hen die een man of een vrouw, een vader, een moeder, een kind, kleinkind, broer of zus moesten verliezen. En wil u geven dat de aangrijpende werkelijkheid van het sterven zo mag worden geheiligd aan ons hart dat het ons aan uw voeten brengt. We bidden u, Heere, voor hen voor wie het om andere reden moeilijk was in 2020. Er kunnen zoveel tegenslagen zijn. Er kan zoveel moeite ervaren worden door allerlei omstandigheden. En we denken ook aan de ernstige gevolgen van de pandemie die er nog steeds is. Heere, geeft u herstel en nieuwe krachten aan hen die ziek zijn geweest en nog steeds herstellend zijn. Wees met hen die ziek zijn. Wil u waken over hun leven en hen herstel schenken. Gedenk, Heere, ook aan degenen die niet ziek zijn en wil ze bewaren. Maar als we terugblikken, Heere, dan is er toch ook heel veel om uw naam voor te erkennen. Dat u ons nog wilde sparen, dat u ons ook als gemeente en dienaar aan elkaar verbonden liet blijven. Dat uw dienaar hier vanavond mag staan, dat moet voor hemzelf ook een wonder zijn. En Heere, zover dat het is, bidden wij ook, Heere, om uw genade. En geeft u ons dat we vanavond elkaar niet alleen mogen ontmoeten van aangezicht tot aangezicht, maar boven alles met het hart, rondom uw woord. Dat woord dat u nog aan ons hart wil leggen, ook op de laatste dag van het jaar. Heere, wees met ons. Ook als het jaar dat achter ons ligt een jaar van voorspoed en van zegen is geweest. Er zijn er onder ons die bijzonder gezegend werden omdat ze een opleiding mochten voltooien. Omdat ze werk vonden of werk behielden. Omdat ze in het huwelijk traden. Omdat ze een kindje uit uw hand mochten ontvangen. Het zijn allemaal zegeningen die u gaf. En Heere, geef ons dat we met de dank voor al dat goede aan uw voeten terechtkomen. En dat we u ook nodig zullen hebben in het nieuwe jaar. Niet alleen voor de tijdelijke dingen. Hoe belangrijk dat ook is, leer ons boven alles u nodig te hebben voor de grote eeuwigheid. We bidden u, Heere, voor onze broeder van Voorde, die in de achterliggende dag een ingreep onderging aan zijn hand. U hebt alles, zover we dat kunnen vaststellen, wel willen maken. Gedenk hem als hij ten gevolge van de ingreep voor enige tijd aangewezen is op veel hulp, maar wil u boven alles zijn grote helper zijn. En zegen het woord ook aan zijn hart van deze avond. Heere, wees met anderen voor wie het moeilijk is, bij wie er zorgen zijn. U kent alle omstandigheden. U kent ook degenen die in afwachting zijn van onderzoeken, die tobben met de gezondheid. Wil u ook hen gedenken en nabij zijn. Wees met de kinderen vanavond. Ook kinderen in het midden van de gemeente die in het achterliggende jaar heel veel te verwerken kregen. Dingen mochten horen tot hun vreugde. Maar ook dingen die niet zo makkelijk zijn om een plaats te geven. Heer, u kent ieders hart, ieders gedachte. We dragen ze ook hartelijk aan u op. Wees met ons, Heere, op deze avond, alle omstandigheden, hoe we hier ook gekomen zijn, Heere, wil genadig spreken tot onze harten. Ontferm u zich over deze wereld. Deze wereld in grote nood. Er ligt duisternis over deze wereld, de duisternis van een besmettelijke ziekte die zoveel mensen levens eist. De duisternis van verdriet, maar ook de duisternis van onwetendheid en van zonde en van onbekeerlijkheid. En te midden van de duisternis zullen we vanavond horen hoe er een vraag klinkt. Hoe er profetisch licht valt over een duistere wereld. Hoe u zelf nog nodigt en roept. Wilt gij lieden vragen? Vraagt. Keert weder. Komt. En Heere, mag die roepstem niet alleen in de harten worden gelegd door de prediker van deze avond. Maar wil u die roepstem ook in de harten brengen. Door het krachtige werk van uw geest. Wees zo met ons allen. Gedenk alle die een taak in de dienst hebben. Doe genadig verzoening over al het zondige. Ook van het afgelopen jaar, Heere. Zoveel wat voor u niet kan bestaan. We hebben zoveel reden om beschaamd het hoofd te buigen voor uw heilige majesteit en toch tegenover uw goedheid en grote geduld. Wie zijn we toch geweest voor u? Heere, vergeef onze schulden en hoor ons om Christus wil. Amen. Van dezelfde 103e psalm waaruit we gezongen hebben, willen we het 9e vers biddend overdenken onder het orgelspel. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, noch van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. 103 vers 9. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, Oudejaarsdag is voor ons een heel verschillende dag, zoals we die beleven. Voor sommigen is het een dag met hele verdrietige herinneringen. Zeker als de namen genoemd zijn van mensen die ons lief en dierbaar waren. Of als dat langere tijd geleden al zo was, maar we daar op Oudejaarsdag toch bijzonder bij bepaald worden. Zo kunnen we vanavond in de kerk zijn en zo zouden we vanavond kunnen meeluisteren. Kan ook dat we juist op een heel andere dag, andere wijze met deze dag bezig zijn. Toen ik vanmiddag naar een andere kerk reed om te gaan preken, toen viel me op hoe druk het was bij de winkelcentra. En toen dacht ik bij mezelf, hoeveel mensen zouden er vandaag bezet kunnen zijn geweest met de dag. Hoe maken we er toch nog iets gezelligs van, iets moois van? De Heere wil ons vanavond brengen bij een wachter. Daar spreekt onze tekst van. Wat dat is, dat weten de meesten van ons denk ik wel. Ik roep het even in uw herinnering terug. Een wachter in het land van de Bijbel was iemand die drie taken had. Hij stond daar op de muren van de stad, of beter gezegd op de torens, op de hoeken van de muren. Had goed uitzicht over, allereerst over wat er in de stad gebeurde. En daar moest de wachter allereerst op toezien, of het wel goed ging in de stad, of er geen onraad dreigde, of er niet ergens brand uitbrak, of iemand verkeerde bedoelingen had. En als dat wel zo was, dan moest hij alarm slaan. Dat was het eerste. Tweede, wat een wachter in de tijd van de Bijbel moest doen, was goed opletten of er geen gevaar dreigde van buiten de stad. Dat kon natuurlijk ook, dat de vijand aanrukte. En als dat zo was, als er onheil dreigde ergens in de verte aan de horizon, ja, dan moest een wachter alarm slaan. Dan pakte hij zijn bazuin of een hoorn en dan blies hij daar alarm op. Zodat de mensen in de stad gewaarschuwd werden, zodat de poorten op tijd gesloten konden worden. En dan was er nog een derde taak die een wachter had. Die taak die kennen wij uit de psalm die we straks ook hopen te gaan zingen. Meer dan de wachters op de morgen, zegt psalm 130. Kijk, dat was ook een taak van de wachter. Die stond ook in de nacht in het donker te turen. Net zo lang totdat hij ergens aan de verte, aan de horizon, een kleine streep van licht of van schemer zag. En dan kondigde dat de nieuwe dag aan. En zodra die nieuwe dag aanbrak, ja, dan gaf de wachter dat ook aan. En daar gaat het vooral over in onze tekst van deze avond. Want als er dan zo 's nachts in het donker de wachter op de muur stond, dan gebeurt het wel eens dat er iemand 's nachts nog op de been was en door de stad liep. En dan onder aan de toren riep misschien wel iemand die niet slapen kon: wachter, wat is er van de nacht? En dan bedoelde zo iemand daarmee: hoe ver is de nacht gevorderd? Hoe lang duurt het nog voordat het licht wordt? Wachter, wat is er van de nacht? We moeten bedenken natuurlijk, kinderen, dat het in die tijd nog niet zo was dat je een horloge had of een ander middel waarop je kon zien hoe laat het was. Dat moest je dan horen van zo'n wachter die op een toren stond en die nog veel meer zag dan de mensen die zich in de stad bevonden. Kijk, dat is het beeld dat vanavond in de tekst ook klinkt. Daar horen we diezelfde vraag. Wachter, wat is er van de nacht? Maar dan wordt het niet letterlijk bedoeld. Dan wordt het figuurlijk bedoeld. En hoe het bedoeld wordt, tegen welke achtergrond die vraag klinkt, wat het antwoord daarop betekent, wat voor boodschap daarin ligt voor u en voor mij op deze laatste avond van het jaar, dat willen we met de hulp van de Heere overdenken. We schrijven bij onze tekstwoorden: de wachter in de oudejaarsnacht. De wachter in de oudejaarsnacht. En dan letten we op drie dingen. In onze tekst horen we allereerst een vraag uit het duister. Dat is het begin van de tekst. Men roept tot mij uit Seir, wachter, wat is er van de nacht? En die vraag wordt ook herhaald. In de tweede plaats letten we op het woord van de wachter. Dat is het begin van vers 12. De wachter zeide, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Dat is een raadselachtig antwoord, vindt u niet? De morgenstond is gekomen en het is toch ook nog nacht. Wat betekent dat? Nou, dat hopen we vanavond ook te horen. En tenslotte de weg tot het licht. Dat zijn die laatste woorden van de tekst waar de profeet namens de Heere zegt, wilt gij lieden vragen? Vraagt. Keert weder. Komt. Dus een vraag uit de duister, het woord van de wachter en de weg naar het licht. We hebben deze avond, gemeente, een hoofdstuk voor ons uit het grote profetenboek van Jesaja. Die leefde rond 700 voor Christus, die veel heeft geprofeteerd in het Juda van zijn dagen, twee stammenrijk, maar die ook heeft geprofeteerd in opdracht van de Heere voor allerlei volken die dichter of in een wijdere kring om Israël heen lagen. Kijkt u maar in hoofdstuk 21 begin, daar staat boven profetie tegen Babel. En boven vers 13 staat in mijn Bijbel profetie tegen Arabië. En boven onze tekst, vers 11 en 12, staat profetie tegen Edom. En dat wordt nog eens onderstreept in de beginwoorden van onze tekst. De last van Duma. Wat wordt daar precies mee bedoeld? De last is in het Oude Testament verschillende keren een aanduiding voor een woord dat de Heere aan zijn knechten, aan de profeten geeft om te spreken. En dat woord, dat legt de Heere dan, u moet het met mij maar even letterlijk nemen, dat legt de Heere dan als het ware als een last op de schouders van de profeet. Dat is niet altijd een makkelijk woord. Een oordeelswoord soms, een last. En de profeet moet die boodschap van Gods wegen ook spreken. Hij moet zijn stem verheffen, dat ligt ook in dat woordje last opgesloten. En hij moet dat woord van God uitspreken. De last van Duma. Als u Duma op de kaart zou zoeken, ziet u dat is een plaats die ligt een behoorlijk stuk in de ten oosten, in de woestijn van Arabië. Maar de naam Duma werd waarschijnlijk ook gebruikt voor het gebied van Edom. Kom daar straks even op terug. Edom heeft in het Hebreeuws ook dezelfde letters als het woord Duma. In het Hebreeuws heb je geen klinkers. Laat u de klinkers uit het woord Duma weg. En laat u de klinkers uit het woord Edom weg. En u krijgt hetzelfde woord. De last van Duma. Dat wil zeggen de profetie van Gods wegen voor Edom. En dat is dan een profetie waarin we Jesaja in gedachten zien staan op de wachttoren. Als een wachter, kijkend, turend in de verte, terwijl hij als een door God geroepen wachter en ziener dingen ziet die de andere mensen nog niet zien. En terwijl Jesaja daar op die wachttoren van de profetie staat, en dat is heel vaak in de Bijbel een beeld dat gebruikt wordt voor de profeten, in Ezechiël kunt u het lezen, in Jesaja kunt u het ook lezen, terwijl Jesaja daar staat, op die toren van de profetie klinkt er van beneden uit het duister een vraag. Wachter, wat is er van de nacht? Waar komt die vraag vandaan? Wie stellen die vraag? Wel, dat leest u in het volgende stukje van vers 11. De last van Duma en dan komt het, men roept tot mij uit Seir. Seir, dat is het gebied zo ten zuidoosten van Israël waar Esau is gaan wonen. Of Edom, zo werd hij ook genoemd. En waar zijn nakomelingen zijn gaan wonen, de Edomieten. Kijk, en dan zijn we dus bij precies diezelfde aanduiding als die van het begin van het vers lazen. De last van Duma, men roept tot mij vanuit Seir. Blijkbaar zijn er vanuit Edom mensen gekomen naar Jesaja toe. Mensen uit dat bergland van Seir. Met een vraag. Een vraag over de nacht waarin ze verkeren. En de Edomieten verkeerden zo in de tijd van Jesaja onder omstandigheden die we wel kunnen vergelijken met een nacht. Ze hadden het niet makkelijk. Ze leefden in een gebied waar de koning van Assyrië dwars doorheen getrokken was met zijn leger, rovend, plunderend. Huizen van de Edomieten waren verwoest. Bedrijven van de Edomieten waren met de grond gelijk gemaakt. Akkers waren vertrapt. Sommige Edomieten waren gedood. En degenen die overbleven, die vroegen zich af, hoe moet het verder? Alles lijkt donker, alles lijkt uitzichtloos. Mensenleven is niks waard. Het kan zomaar een leger zijn dat ons gebied hier in Seir binnentrekt en dat alles verwoest wat we opgebouwd hebben. Hoe moet het verder? Alles was donker voor de inwoners van Seir. Alles was zwart. Ze hadden geen licht. Ze hadden geen uitzicht. Wat de tijdelijke omstandigheden betreft, dat is een beetje de situatie van die inwoners van Seir van de Edomieten in de tijd van Jesaja geweest. En toen zijn er onder die Edomieten geweest, eentje of misschien meer, die zijn naar Jeruzalem gegaan. Misschien waren ze daar ook nog wel om andere redenen. Misschien hebben ze wel aan de koning van Jeruzalem gevraagd, kunnen wij samen misschien nog wat ondernemen tegen die vijandige macht van Assyrië? Maar in elk geval, ze zijn ook naar de profeet gegaan, naar Jesaja gegaan. De man Gods, de ziener, de man die profetisch dingen zag die zij niet konden zien. En ze gaan aan Jesaja vragen, wacht er. Wat is er van de nacht? Kunt u iets zeggen? Kunt u van Gods wegen iets zeggen als profeet over de donkere omstandigheden waarin wij ons bevinden en hoe lang dat nog duurt? Trekt u de lijn maar door, gemeente, naar het wereldgebeuren van vandaag. Op zekere wijze kunnen we zeggen dat het voor deze wereld geldt dat er een nacht over ligt. Duisternis. Pandemie. Die heel veel mensen raakt. Kwetsbare mensen raakt. Waardoor heel veel mensen komen te overlijden. Al worden er gelukkig ook veel mensen weer beter. Maar het zorgt wel voor verdrietige en moeilijke omstandigheden. Sommige mensen zijn bang voor hun leven. Sommige mensen vrezen voor hun bedrijf. Anderen zijn bang voor geliefden die kwetsbaar zijn. En alle beperkingen zorgen ervoor dat het leven zo heel erg anders is dan we gewend waren en dat we graag zouden willen. Moet het nog langer zo doorgaan? Wanneer komt er een einde aan die moeilijke omstandigheden? Wanneer zal die duisternis en die moeite is weggenomen worden? Wanneer wordt het weer licht? Hoe lang duurt de nacht nog? Dat is natuurlijk een vraag, gemeente, die wij zo ook bij onszelf al meerdere keren hebben gesteld, denk ik. Misschien nog niet hebben uitgesproken, maar dan toch wel die in onze gedachten is geweest. En hebben we die vraag? Dat is dan ook een eerste vraag die uit de tekst komt. Hebben we die vraag dan ook aan Gods woord gesteld? Want dat is wat de Edomieten hier deden. Die hebben die vraag niet alleen maar aan elkaar gesteld, dat lezen we eigenlijk helemaal niet. Maar ze hebben die vraag aan Jesaja gesteld. Wachter, u die door God aangesteld bent op de muren van Jeruzalem om als profeet in de toekomst te blikken. Wachter, wat is er van de nacht? Kunt u profetisch licht laten vallen over de omstandigheden waarin wij verkeren? Is er bij God vandaan iets te zeggen over deze omstandigheden? Kunt u licht van het woord verspreiden over de omstandigheden waarin we zijn? Dat is een vraag. Vraag van heidenen. Ik geloof niet dat we van die vragenstellers uit Seir direct bekeerde mensen moeten maken. Het zijn heidenen geweest, maar ze hebben dan toch wel de vraag gesteld aan de Heere en aan de knecht van de Heere. Of er misschien van Gods wegen toch iets bekend kon worden over hoe het verder zou gaan. Of de Heere profetisch licht kon laten schijnen over de omstandigheden. Nou hebben wij dat gedaan. Of gaan die heidense Edomieten ons nog voor? Dan moeten wij vanavond beschaamd op Oudejaarsavond ons hoofd buigen en zeggen, we hebben wel geluisterd naar de voorspellingen van het RIVM. En we hebben wel gelet op allerlei andere data en gegevens. Maar om nou te zeggen dat het er ons ook om ging wat God in deze dingen en over deze dingen te zeggen heeft. Om nu te zeggen dat het ons op de knieën gebracht heeft. Om nu te zeggen dat het ons gebracht heeft bij die vraag, wachter, wat is er van de nacht? Laten we ons hart, ons leven er maar een ogenblik naast leggen, gemeente, vanavond. Hoe is het? Dat is het eerste wat we zo vanuit het begin van de tekst opdiepen. En dan nog iets. Want het zou kunnen dat er vanavond iemand is die zegt, dominee, u zegt een hele hoop dingen die op zich waar zijn over het wereldgebeuren. En Gods woord heeft ook over het wereldgebeuren zeker iets te zeggen. Maar de grootste duisternis is er niet in de wereld. Als ik eerlijk ben, dan moet ik zeggen, de grootste duisternis zit in mijn eigen hart. Daar is het zo donker en zo duister. Duister en donker vanwege een leven zonder God. Duister en donker vanwege mijn zonde en mijn schuld. Duister en donker omdat ik God kwijt ben en gezien heb, daarmee mis ik alle licht. En ik heb dat licht zelf weggezondigd. Zo zou er vanavond ook iemand kunnen zitten. En als dat nood wordt in je leven, als dat echt gaat drukken op je hart, dan kan het niet anders of dan ga je hetzelfde doen als wat die persoon deed uit onze tekst. Dan ga je roepen. Wachter, wat is er van de nacht? Kan het nog licht worden in mijn leven? Als ik naar mezelf zie, als ik naar de duisternis van mijn zonde, van mijn schuld zie, van mijn blindheid zie. Ja, dan kan het niet, maar kan het bij de Heere vandaan nog? Is er vanuit Gods woord iets te zeggen over de duisternis in mijn hart en in mijn leven? En hoe die duisternis kan verdwijnen? Hoe het echt licht kan worden? Hebben we die vraag, gemeente, in 2020 ook al leren stellen? Hoe kan het echt licht worden in mijn hart en in mijn leven. Omdat we iets gingen zien van de duisternis en van de donkerheid die er van nature, maar ook door eigen schuld is bij ons. Misschien zit er wel iemand die zegt, ik weet in mijn leven ook van andere tijden, tijden dat het lichter was, maar het is zo donker en het lijkt wel alsof de nacht helemaal is teruggekeerd. Wachter, wat is er van de nacht? Dat is het eerste. Een vraag uit het duister. Een dringende vraag, want die wordt herhaald in de tekst. Er staat, wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? Maar in de grondtaal staat die tweede vraag er eigenlijk iets afgebetener, om het zo te zeggen. Het Hebreeuwse woord voor nacht is laila. Maar in de tweede vraag staat het er als leil. Dat is een afkorting, daar klinkt nog iets in door van het dringende. Het is de vragensteller echt te doen om een antwoord. Wachter, wat is er van de nacht? Hoe lang duurt die nacht nog? Kan het nog licht worden? Wanneer zal het licht worden? Onze tweede gedachte. Het woord van de wachter, want de Heere gaat op die vraag ook een antwoord geven. We lezen aan het begin van vers 12, de wachter zei. Dat is op zich al een wonder. Dat de Heere mensen met een vraag. Er zijn trouwens ook uitleggers die denken dat die vraag van de Edomieten aan het begin van onze tekst spottend bedoeld is. Dat zou ook kunnen. Er zijn andere uitleggers, ook goede uitleggers, die denken dat die vraag vooral een vraag uit eigen belang is geweest. Dat is ook mogelijk. Maar hoe die vraag ook gesteld is, de Heere is zo goed dat Hij nog antwoord wil geven op vragen. Zelfs van iemand die roept vanuit het bergland van Seir. Iemand vanuit het heidense en vaak ook zo vijandige volk van de Edomieten. God wil vragers antwoord geven op zijn tijd. Het is niet zo dat als je een vraag stelt aan de Heere, je altijd direct antwoord krijgt. Maar het is wel zo, bijbels gezien, dat de Heere op zijn tijd antwoord geeft. De wachter zei. En die beginwoorden van vers 12, die maken dan ook duidelijk dat Jesaja niet zijn eigen woorden spreekt, maar dat hij die woorden spreekt als wachter. Als een door God aangestelde profeet. Als iemand die echt iets te zien krijgt van de Heer. Daar staat hij. Zelf ook thuis turend in de duistere nacht. En wat krijgt hij dan te zien? En wat mag hij doorgeven? We lezen het antwoord in vers 12. De morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Dat is niet meteen het duidelijkste antwoord. Ik zei het u al, dat is een antwoord vol raadsel eigenlijk. De morgenstond is gekomen, of komt, of zou komen, zo mag u het ook nog lezen. Maar ook zoals het hier staat, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Dat is niet zo'n heel duidelijk antwoord, of wel? Dat is een antwoord dat God in raadsels heeft gehuld. Dat moeten we dan toch zeggen. Dat is een antwoord waarvan het God heeft goed gedacht om het op een raadselachtige wijze te geven. Zo kan de Heere soms antwoord geven, gemeente, aan mensen. Nee, ik wil natuurlijk niet ontkennen dat Gods woord helder en klaar is als het gaat om de vraag hoe zondaren zalig worden. Want daar is de Bijbel heel duidelijk over. Dat beleiden we ook met de Nederlandse geloofsbelijdenis. De helderheid, de klaarheid van Gods woord. Maar als het gaat om een antwoord op de vragen uit je leven. En als het gaat om een antwoord op de vragen van uw hart, dan kan de Heere wel eens een antwoord geven op zijn tijd. Maar het kan ook wel eens zo zijn dat dat antwoord als het ware in raadselen gehuld is voor uw idee. En dat u zich afvraagt, wat betekent dat en wat heeft dat nu precies te zeggen en wat moet dat precies? Kent u daar iets van? Van dat spreken in uw leven, ik bedoel dat niet voorwaardelijk, maar ter herkenning. Van dat spreken van de Heere in uw leven en dat de Heere wel eens heeft gesproken met een woord waarvan je helemaal niet zo duidelijk kan zien wat dat nu betekent en wat de Heere daar nu precies mee wil zeggen. Iemand vraagt, waarom doet de Heere dat? Wel, dat zal de Heere toch onder andere doen om ons te verootmoedigen. Om ons te leren dat we geen recht hebben op een antwoord, maar ook geen recht op een heel duidelijk antwoord. Dat zal de Heere toch ook doen om ons te laten zien hoe blind en onwetend wij in onszelf zijn. Dat we over alles Gods licht nodig hebben. Maar als uw gemeente ooit zo'n antwoord hebt gehad in uw leven, zo'n antwoord in raadselen gehuld, dan moet u hetzelfde doen als wat Maria deed. Maria bewaarde al deze woorden overleggende die in haar hart. Dan zullen ze u ook aan de Heere verbinden. Heere, wat heb u daar nu mee te zeggen? Ik ga dat niet heel persoonlijk toelichten, gemeente, maar ik weet in mijn eigen leven ook wel van zo'n woord. Zo'n woord wat er nog altijd ligt en waarvan ik denk, Heere, wat hebt u daar nu mee te zeggen? Maria bewaarde al deze woorden overleggende die in haar hart. En toch mogen we wel vragen als het over onze tekst gaat, of er toch niet iets te zeggen is over de betekenis van de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Wat zou dat nu betekenen? Staan die Edomieten in het donker, staan te roepen naar Jesaja, dat is het beeld dan even. Hè? Jesaja daar op die toren, op die wachttoren, turend in de duisternis. Wachter, wat is er van de nacht? Dan komt Jesaja en die roept naar beneden en die zegt, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Of, zoals het er in de grondtaal staat, het is ook nacht. Wat betekent dat dan? Twee mogelijke verklaringen die ik aan u voorstel. De eerste verklaring waar uitleggers op hebben gewezen is dat Jesaja hier moet zeggen tegen die Edomieten, de morgen komt wel, die nacht van oorlog en van ellende en van tegenspoed die zich uitstrekt over het bergland van Seir, die nacht zal verdwijnen. De Heere zal geven dat die vijandige macht wegtrekt, dat het weer een poosje vrede is, dat weer een poosje rust is. Maar dan komt er wel een nieuwe nacht. Dan komt er wel een nieuwe nacht van ellende en van duisternis. En dan trek ik de lijn maar even door, gemeente, naar de omstandigheden waarin we ons bevinden. De pandemie die er is. Zal die pandemie een keer verdwijnen? Zal 2021 het jaar worden waarin de ziekte uit deze wereld gebannen wordt? En waarin alles weer terugkeert naar normaal. Waarin we, zoals we dat graag willen, ook weer als gemeente kunnen samenkomen in haar totaliteit. Waarin we weer kunnen zingen zoals we dat gedaan hebben. Nou, dat mogen we wel hopen natuurlijk. En daar verlangen we naar. En het zou Ik spreek nu maar even menselijk, maar het zou best ook nog wel kunnen natuurlijk, dat dat op een zeker moment allemaal weer achter de rug is. Maar dan ga ik met u, en dat moet ik vanavond doen, niet omdat ik dat zo aangenaam vind, maar dat moet ik wel doen vanuit Gods woord. Dan ga ik met u even naar de laatste reden van de reden van de Heer Jezus over de laatste dingen. Heeft de Heer Jezus aangekondigd door wat voor tekenen en gebeurtenissen de eindtijd gekenmerkt wordt. En dan zegt hij dat er in die tijd zullen zijn onder andere pestilentiën, dat betekent besmettelijke ziekten. En als dat gebeurt en als dat gebeurd is, dan zegt de Heer Jezus, en dat is nog maar een beginsel van de smarten. Dat is iets ergs, dat is iets aangrijpends, zeker als ze dichtbij komt. Maar als het nu over is straks, denk dan niet, om zo te zeggen, dat alle ellende uit de wereld gebannen is. Daar geeft Gods woord ons geen ruimte voor om dat te denken. De huidige pandemie kunnen we zeker aanwijzen als een van de tekenen van de eindtijd. Een beginteken. En er komen nog veel meer. Ik zeg dat niet vanavond, gemeente, om mensen bang te maken. Maar ik zeg dat wel om u eerlijk te behandelen. Ik ben geen profeet in die zin dat ik ga zeggen, er gebeurt precies dit en er gebeurt precies dat. Maar de Bijbel leert ons wel dat, ja wat, dat het met deze wereld buiten God en buiten Christus niet goed komt. Dat deze wereld steeds ouder wordt. Dat deze wereld steeds opnieuw door allerlei rampen en ellende getroffen zal worden. Waarom houdt Gods woord ons dat voor? Mag je dan, dominee, niet hopen dat het volgend jaar weer een beetje beter is? Jawel, dat mag wel. Dat mag wel, maar je mag er echt nooit, en dat zeg ik vanuit de liefde, maar je mag er nooit je uiteindelijke houvast in zoeken. In deze wereld. Want deze wereld gaat voorbij. En al haar heerlijkheid. Alles wat er aantrekkelijk is aan deze wereld. En ik begrijp wel, er is een hele hoop ook nog aantrekkelijk. En er zijn gelukkig ook nog mooie dingen, die geeft God ook. Maar deze wereld gaat wel voorbij. Op oudejaarsavond laat de Heer het horen. Vanuit de profetie van Jesaja. De morgenstond komt. Maar er komt ook weer een nacht. Waarom? Nog een keer niet om mensen somber te maken als een doel op zich. Maar opdat je ziel zou uitdragen als een buit uit de wereld die verwoest wordt. Dat. Wat baat het een mens als die de hele wereld wint? Wat is de wereld? Die gaat een keer voorbij. En dat is ook echt waar. Als je dan de hele wereld gewonnen hebt en je leidt schade aan je ziel, dan hou je uiteindelijk niks over. Dat is het eerste wat Jesaja moet doorgeven aan die mensen uit Edom. Het is niet zo'n opbeurende boodschap vanaf die wacht hoor. Misschien dat die mensen uit Edom, kom ik zo wel even op terug, maar misschien dat ze wel bij zichzelf hebben gedacht, hadden we het maar nooit gevraagd. Zo'n nare, zwartgallige boodschap van de profeet. Het kan ook nog op een iets andere manier uitgelegd worden. De morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Dat kunnen we ook zo lezen. Aan de ene kant wordt het morgen. En aan de ene kant wordt het dus licht. En aan de andere kant blijft het donker. Dat kan ook. En dan leggen uitleggers het wel zo uit dat ze zeggen, kijk, wat de tijdelijke omstandigheden gaat, zal het weer wat beter gaan met Edom. Maar geestelijk gesproken blijft het donker. brengt ze niet tot bekering. Hoe zou u dat vinden, gemeente? Ik leg die vraag maar ook omdat u mijn gemeente bent die ik lief heb. Maar ik leg die vraag maar aan uw hart. Hoe zou u dat vinden als nu 2021, als de Heer het geeft, een jaar zal zijn waar het goed is, weer helemaal goed is. En u blijft onbekeerd. U blijft zonder God voortleven. De duisternis blijft en toch wordt het licht. Ik hoop dat niemand onder ons dat wil vanavond. Onder de jonge mensen niet en onder de ouderen niet. Dat er in ons aller hart een gebed is. Heere, wil u me daar toch voor bewaren? Wil u geven dat dat toch niet het geval zal zijn? Dat het uiterlijk gezien wel goed gaat, dat het weer licht wordt, dat er weer daglicht komt over het leven, dat de sombere nacht voorbij gaat, dat het geestelijk donker blijft. Heere, maakt u het licht. Een raadselachtig woord, zei ik. Nog één ding aan het einde van onze tweede gedachte. En dat is, het is wel een raadselachtig woord wat Jesaja moest geven. Een woord waarvan een uitlegger ook een klein beetje tastend een uitleg moet geven. Ook vanavond op de preekstoel. Wat zou het nu betekenen? Misschien dit, misschien dat. Nog een keer heeft de Heer ook behaagd om dat woord in een wat raadselachtige vorm te geven aan ons mensen. En toch kan het dat er vanavond iemand onder ons is die zegt, ik begrijp dat woord precies. Want dat woord duidt nu precies aan hoe het geestelijk in mijn hart is. De morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Iemand die zegt, er is een tijd gekomen in mijn leven dat die duisternis van mijn schuld tegen God en van een leven zonder God op me ging drukken. En dat ik, om zo te zeggen, de duisternis ging zien. En dat ik ging roepen, wat is er van de nacht? Kan het nog licht worden in mijn leven? En toen heb ik gehoord. Toen heb ik gehoord, ja, dat het nog licht kan worden. Toen heb ik gehoord vanuit Gods woord, wat nu bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En dat gaf hoop in mijn hart. Toen heb ik gehoord dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. En toen dacht ik, als dat nu waar is, dan kan ik toch ook nog zalig worden. En toen kwam er hoop in mijn hart. En toch, als ik zo in mijn eigen hart kijk, dan moet ik zeggen, echt licht is het nog niet geworden. Hoop in de duisternis. Als ik mezelf geestelijk moet typeren, dan zou ik dat zeggen, zegt iemand. Dan is het nog donker en in die duisternis is er wel een bepaalde hoop. Maar het is, ja, het is wat de tekst zegt. De morgenstond is wel gekomen in het woord van God. Christus in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Bij God alle dingen mogelijk. Maar in mijn eigen hart is het toch nog duister. En er zit iemand naast die de Heere mag kennen door genade en die weet hoe de Heere kwam in zijn leven of in haar leven met genade licht en hoe de Heere alles licht ging maken in uw duisternis. En die bij zichzelf moet zeggen, en toch, het is weer donker geworden. Voor mijn besef, voor mijn waarneming. En misschien is het nog wel uw eigen schuld ook dat u dat zeggen moet. Ik heb het weer donker gemaakt door mijn zonde en ik weet niet hoe het licht moet worden. morgenstond is gekomen en het is toch nacht. En dan, als je dan zo in de kerk zit, als je hart schreeuwt naar God, als je hart schreeuwt naar het licht van Gods genade, als je zo klagen moet over de duisternis in je eigen leven, als je ondervindt dat je het zelf niet licht kunt maken, wat dan? O, dan geven de Heere u wat we eerst gaan zingen. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere dan de wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer. We gaan het eerst zingen, 130 vers 3. De Heere wil ons op deze oudejaarsavond brengen bij een wachter in de oudejaarsnacht. We hebben gehoord een vraag uit het duister. We hebben gehoord naar het woord van de wachter. Een raadselachtig woord en toch ook een woord dat aan kan duiden hoe het in het hart van mensen is. En dan tenslotte onze derde gedachte, de weg naar het licht. Nog één keer proberen we het ons voor te stellen. De profeet op die wachttoren, turend in de verte. Onderaan de toren een Edomiet of misschien wel meerdere inwoners van het bergland van Seir. Die hebben geroepen, wachter, wat is er van de nacht? Hoe lang duurt de nacht nog? Toen hebben ze dat antwoord gehoord dat raadselachtig was en voor een deel ook wel teleurstellend was. En waarvan ik tegen u zei, misschien hebben ze wel gedacht, hadden we het nou maar nooit gevraagd, want zo opbeurend was het niet. En dan draaien ze zich om. Dat is het beeld in de tekst. En dan gaan ze weg. Waarheen? Terug naar Seir. Terug naar Edom. terug naar de duisternis. Terug naar dat gebied waar ze uiteindelijk in de duisternis zullen sterven, al is het een poosje licht geweest. Terug naar een leven zonder God. Terug naar een leven dat voorsorteert op de eeuwige nacht. Waarin het zo donker zal zijn, zoals niemand het ooit heeft gezien, omdat God er met zijn genade en met zijn langmoedigheid niet meer is. Daar gaan ze, de Edomieten, die gevraagd hebben: Heere, wil u iets van profetisch licht laten vallen over de omstandigheden? Misschien dat er in hun hart wel was, maar zo hoeft het voor ons ook niet. En dan roept Jesaja ze nog iets na. Dan roept de Heere ze iets na. Drie dingen. Slot van de tekst. Er staan eigenlijk drie gebiedende wijzen. Vraagt. Keert weder. Komt. Over die drie woorden nog iets, want dat is wat de Heere vanavond op Oudejaarsavond ook nog doet, naar u en naar mij. Hij roept ons dit nog toe. Hij roept ons allereerst toe, vraagt. Het is alsof de Heere tegen Jesaja zegt: Jesaja, nu gaan ze weg en nu hebben ze u. Twee vragen gesteld, maar het waren dezelfde vragen. Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? Maar nu moet u ze vragen of ze niet nog iets te vragen hebben. En als ze iets te vragen hebben, dan mogen ze dat. Wilt gij lieden vragen? Vraag. Kijk, zo staat gemeente de Heer op Oudejaarsavond nog met uitgebreide armen vanuit zijn woord in het midden. En hij zegt: wilt u vragen? Vraag het maar. Vraag het maar aan mij. God geeft toestemming om uw vragen te stellen aan hem. Al uw vragen. Vragen over de dingen die u niet begrijpt. Vragen over de dingen die u zo moeilijk vindt. Vragen in uw leven vanwege allerlei dingen waar u het niet mee eens bent en waarin u de Heere niet kunt volgen. Vragen over wat u mist en wat u niet hebt. De Heere zegt: wilt gij lieden vragen? Vraag maar. Denk aan een van die kernachtige uitspraken van wijlendominee Bakker, die van die hele eenvoudige, korte en toch hele diepzinnige preken heeft gehouden tijdens zijn leven in Driebergen. Die zegt in een van zijn preken: een mens zal niet verloren gaan omdat hij te veel gevraagd heeft. Maar hij zal wel verloren gaan omdat hij te weinig gevraagd heeft. Wilt gij lieden vragen? Vraag. Daar komt de Heere vanavond nog mee tot u. En hij zegt niet tegen u vanavond: hebben u iets aan te bieden aan God? Maar de Heere zegt: nu mag je komen om te vragen. Hebt u iets te vragen aan hem? Zou u niet alles vragen van hem? Zou u niet al uw gedachten, al uw bezwaren, al uw vragen aan hem stellen? Er staat zoiets opmerkelijks voor. Er staat: wilt gij lieden vragen? Dat betekent hier: als u wilt vragen, vraag dan. Oh, zegt iemand: dominee, is dat dan zo dat het van onze wil afhangt? Is het dan zo dat in de Bijbel ook nog een vrije wil geleerd wordt ten goede? Nee, u moet het hier voor het goede begrip maar omdraaien, gemeente. Als een mens niet vraagt, Als een mens ook 2020 oudejaarsavond niet vraagt van de Heer. Als die een leven lang niet vraagt en hij komt voor God te staan, dan zou God zeggen: u hebt niet willen vragen. Vragen. Tweede, wat de Heere ons vanavond nog laat toeroepen vanaf de wachttoren van Jesaja, dat is: keert weder. Dat is ook zo'n wonderlijk woord. Keert weder. Vandaar dat ik u zei, het beeld is dat die vragenstellende Edomieten, die met twee vragen die dezelfde waren bij de Jesaja terechtkwamen, zich teleurgesteld hebben, afgekeerd. Daar gaan ze terug naar Seir. Terug de duisternis in. En dan is de Heere zo goed dat hij niet alleen roept: wilt gij lieden vragen, vraagt. Maar dat hij ook roept: keer terug. Keer weder. Of, zoals u het ook vertalen mag, bekeer u. Want dat is in de taal van het Oude Testament precies hetzelfde woord. Terugkeren en zich bekeer. Bekeer u tot mij. Dat is de dringende roepstem van de Heere tot bekering. Dat is de lieflijke, de geduldige roepstem van de Heere. Want let u erop, de Heere spreekt wel tegen ruggen. Hè? De Heere spreekt tegen ruggen van mensen. Dit zijn mensen die hebben zich van God afgekeerd. En die staan met de rug naar hem toe. En de Heere spreekt. Hij is zo onuitsprekelijk goed dat hij wil spreken tot ruggen. Dat zouden wij mensen niet doen. Als u zich nu, stelt u zich voor, als u zich vanavond hier in de kerk allemaal zou omdraaien. En u zou allemaal de andere kant op kijken. Dan denk ik dat ik heel snel hier van de trap beneden zou zijn. Vanuit mezelf. We gaan niet tegen ruggen aan spreken. Maar de Heere spreekt tegen ruggen. Mensen die zich van hem afgekeerd hebben. En de Heere spreekt niet alleen tegen ruggen van zich afkerende zondaren. Maar hij brengt zondaren ook nog tot bekering. Hij keert ze om. Keert weder. En dan het derde en het laatste woord van onze tekst. Komt. Dat is een van de meest lieflijke woorden in Gods woord in de Bijbel. Komt. Dat is heel de roep van het evangelie in samen te vatten. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Komt. Dat is het laatste stukje van de tekst op oudejaarsavond 2020. Dat is het laatste stukje van de preek. De laatste preek in dit wegstervende jaar. Nog één keer roept de Heer wat hij al zo vaak heeft geroepen. Kom. Kom toch tot mij. Of zoals hij het zei tegen de Samaritaanse vrouw. Toen hij met haar sprak en toen hij de zonde in haar leven aanwees in Johannes 4. Ga heen, roep uw man, die man met wie u in zonde leeft, bedoelde de Heer Jezus, en kom hier. Zo goed is de Heer. Hij roept op oudejaarsavond 2020 geen goede mensen. Hij roept zondaren tot bekering en hij zegt: wilt gij lieden vragen, vraagt, keert weder, komt. En als die woorden klinken, gemeente, dan klinken ze lieflijk, nodigend. Kom toch. U moet er nog maar eens aan denken vanavond als u nog wakker zou zijn en u hoort rond 12 uur de kerkklokken luiden. Die kerkklokken zeggen allemaal: kom. In de gemeente waar ik zojuist preekte hoorde ik dat er een vrouw woonde vlakbij het kerkgebouw en ze ging nooit naar de kerk. Ze wist wel een klein beetje wat die klokken betekenden. En iedere ochtend, zondagochtend, als ze die klokken hoorden luiden, ja, dan hoorden ze daarin iets van, ik moet daar eigenlijk ook zijn. Kom, kom. En op een bepaald moment kon ze het niet langer meer laten. Ze kwam onder het woord en de Heere zegende het woord aan haar hart tot de bekering. Kom. Nog één keer, gemeente, de Heere breidt zijn armen uit in het evangelie. Oudejaarsavond. En hij zegt het. Wie is er nu slecht? Wie heeft er nu gezondigd? Wie heeft er nu alleen maar schuld en alleen maar vragen en alleen maar duisternis? Kom tot mij. Ik alleen zal u rust geven. Kom dan en laat ons rechten, spreekt de Heere. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Hoort aandachtig naar zijn woord. Zoek het leven bij hem die nog roept en nog nodigt. Want dat lieflijke woord en die lieflijke nodiging van het evangelie staat tegelijkertijd onder het teken van een geweldige ernst. Het is of de eeuwige dag of de eeuwige nacht. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u uw woord willen zegenen. U hebt niet eens een woord nodig om zondaren tot bekering te brengen, maar u hebt uw woord wel uitgekozen. De dwaze middel van de prediking, gebrekkige preek. Maar als u het in uw hand neemt en als u het zegent, dan komen zondaren zo schuldig als ze zijn aan uw voeten terecht. Dan gaan ze vragen. Dan komt er bekering. Dan komen ze. Heere, schenk het op deze oudejaarsdag onder ons. Zegen uw woord. Zegen het onderwijs vanuit uw woord. Doe genadig verzoening over al het zondige in deze preek. En in alle preken van het achterliggende jaar die uw knecht hier houden mocht. En alle ambtelijke zonde en persoonlijke zonde van ons allen wil ze genadig vergeven. En laat het zijn, Heere, dat we de woorden van Psalm 79, die we straks nog met elkaar willen zingen, althans, die we in stilte willen overdenken, laten ze mogen klinken op de bodem van ons hart, hier in de kerk en thuis in onze woningen. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Breng ons morgenochtend weer onder uw woord, thuis of in de kerk, en geef u uw bewaring ook in de oudejaarsnacht. We vragen het om Christus wil alleen. Amen. Staande willen we nog biddend overdenken, gemeente, Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder leiden. Ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartig Heere, uw grote naam ter eer. Uw trouw kom ons te stade. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. 79 vers 4. Staande en biddend willen we die psalm overdenken. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u allen wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.